Dankjewel, Maurice. Ik ben blij dat jij de techniek doet, want zowel preek als techniek, dat is me de afgelopen tijd in allerlei settings wat slechter bevallen. Goedemorgen, gemeente. Leuk om in jullie midden te zijn. Liefst was ik inderdaad fysiek aanwezig, zoals we allemaal zouden willen. We gaan vandaag stilstaan bij David in de crisisjaren. Oh ja. Misschien dat je denkt, het is een beetje een vaag beeld. Dat ligt aan mijn camera, dus ga niet poetsen op je eigen tablet en televisie. En misschien past het bij het beeld wat je van me hebt, dat ik een vaag figuur ben, maar dat zij dan zo. Ja, wat is dat wennen, hè, mensen, in deze crisis? Elke fase opnieuw. Ik herinner me nog dat ik me moest beheersen samen met Tineke om niet te gaan hamsteren in het begin. Met al die wc-rollen achter op de fiets. En nu zitten we, ja, hoe gaan we nu de nieuwe fase in? Toch die anderhalve meter afstand. En ja, zo is ook het leven. Hè? Hoe ga je om met jezelf, met je eigen gevoelens, met elkaar in deze situatie op allerlei gebied? En ik wil bij drie aspecten stilstaan vanuit het leven van David. Die we ook zelf waarschijnlijk kennen. Punt van verliezen. Ik hoop niet dat je iemand hebt verloren door overlijden in deze tijd. Want wat is dat moeilijk om dan op een goede manier afscheid te nemen. Maar misschien heb je ook verlies aan kleinere dingen. Misschien verlies aan werk, dreigend. En misschien als je jongere bent, dat je denkt, oh, die jeugdreis waar ik naar uitzag, die vakantiereis, die gaat niet door. Angst, dat is een ander aspect waar we bij stil zullen staan. Dat is natuurlijk te maken met, ja, hoe gaat het met mezelf, met mijn gezondheid? Of van onze kinderen en andere geliefden. Angst ook op gebied van economie. En het derde aspect waar we bij stil zullen staan is, hoe leef je met God in deze tijd? Je was misschien in een stabiele fase in je leven. En nu, ja, moet je ook dit soort dingen met God zien uit te vogelen. Heer, wat wilt u dat ik doe? Welke waarden vanuit uw woord en uw hart spelen nu mee? Dus daar wil ik bij stil gaan staan. En ik wil graag, voordat we de Bijbel straks openen, ook nog bidden. Maar ik ga een boek behandelen. Dat is van, tenminste, maak gebruik van het boek van David en God van Eugene Peterson. Schrijver van The Message. En op de foto zie je een foto van mezelf, vaag in de achtergrond, in 2017, dat ik het voorrecht had om in Israël te zijn, in de Wadi David, bij En Gedi. Prachtig woestijngebied. En daar lezen we ook straks over, van David. De volgende dia, om even eerst te bekijken van in welke tijd leven we als we de Bijbel openen in 1 Samuel 18 tot 31. Maurice noemde het al, ik ga een beetje in vogelvlucht daar doorheen. Dat speelde, voor je oriëntatie, zo'n 1000 jaar voor Christus. David en Saul, dat is rond die tijd. Saul die was koning in Gibea. Dat zie je in het groene vormgeving, die achthoek. Daar zit Gibea in. En nog meer plaatsen die we langs zullen lopen, als ik die noem. Dan weet je dat dat ongeveer daar is. Jebus staat daar, niet Jeruzalem, want dat bestond nog niet. Dat is pas zo gaan heten toen David dat veroverd heeft. Naar links zie je een blauwe vorm, het plaatsje Gat. En daaronder in het rood Ziklag, in het gebied van de Filistijnen waar David naartoe vluchtte. Dan dat zwarte bij de Dode Zee, dat is dat En Gedi waar David Saul in de spelonk meemaakte. En de paarse, daar eindigen we mee. Dat is het gebied waar Nabal en Abigi met hun kudde woonden. En waar David hen ontmoet. Dus dat is een beetje voor jullie ter oriëntatie. Ik vind het altijd prettig om een beetje te weten van waar is dat en wanneer. Maar voordat we de Bijbel openen, zoals gezegd, wil ik graag bidden. Want wat hebben we een bijzonder boek gekregen van God. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u uzelf openbaart in de Bijbel. Wie u bent, hoe u denkt, hoe u reageert op ons. en ook over hoe mensen reageren op u. Dank u wel dat we daarvan mogen leren om u te kennen en ook zelf vorm te geven aan ons leven in onze omstandigheden in deze bijzondere tijd. Heer, we bidden dat u ons dingen geeft die we nodig hebben nu, maar misschien in de komende dagen. U bent een levende God en u kunt door de Heilige Geest in ons hart spreken. Amen. Ja, dus de eerste van de drie dingen van David over het verlies. Ja, David was een persoon die zijn baan verloor in crisisjaren. En die crisisjaren die duurden wel 7 tot 10 jaar. Het is niet helemaal duidelijk in de Bijbel hoe lang die woestijnperiode duurde. Maar man, wat een tijd, 7 tot 10 jaar. Terwijl je al gezalfd bent als koning. Maar Saul is wel verworpen door God om lang koning te zijn. Maar God heeft hem niet weggehaald van de troon. En dan leef je met verlies. David, die geroepen was, gevraagd was bij Saul om hem te helpen met muziek. Saul die had depressieve buien, zouden wij dat noemen. En muziek kan dan enorm helpen. Maar ja, Saul die vond het toch lastig om met David om te gaan. Het was zijn concurrent op het slagveld. Hij was veel sterker. Hij versloeg de tienduizenden, zongen de mensen. En hij wist ook dat zijn eigen koningschap zou stoppen en David het zou worden. En in 1 Samuel 18, vers 12, bestaat het volgende. Saul was bevreesd door David, want de Heer was met hem en hij was van Saul geweken. Dus dat besef had Saul en dat ervoer hij ook. Hij had zelf God verlaten, niet gehoorzaamd op momenten dat het echt cruciaal was, zeker als koning. En hij merkte dat God niet meer de God van nabij was. En hij werd jaloers op David. En hij heeft hem wel 3 keer met een speer proberen te doden. Jaloersheid kan enorm scheiding brengen. Doet mij denken aan het verhaal van Kain en Abel. Een rare principe van mensen dat als een ander heel goed is en jezelf minder goed voelt in hoe je leeft, dat je dan de behoefte hebt om die ander te elimineren. Die wordt een soort zondebok, want dan lijkt jouw eigen slechtheid minder. Het tweede wat David verloor was zijn vriend Jonathan, dat zie je op het plaatje. Jonathan, de zoon van Saul. Die waren dus samen concurrenten, want normaal zou Jonathan Saul opvolgen als koning. Maar er was een bijzondere band tussen Jonathan en David. En David, je zou zeggen, die vlucht naar de eerste aanslag, moordaanslag voor Saul. Maar misschien is juist die vriendschap met Jonathan een reden dat hij nog bleef. Ze waren echt soulmates, David en Jonathan. In het Engels met dat mooie woord ook two of a kind. Ze hadden hetzelfde karakter van heldhaftigheid en loyaliteit. En weet je, ze sluiten een verbond, zelfs 3 keer. Ik dacht zelf, maar 1 keer aan het begin, maar 3 keer. En die 3de keer, lezen we nu uit 1 Samuel 23. En Helma zal dat stukje voorlezen. Gaat dat lukken? En als dat niet lukt, ga ik het zelf doen. Dus geef maar aan, Maurice. Jij wilde graag interactief werken, dus ik hoor jou niet, Maurice.
Helma, ga je gang. Ja, zeg het maar, Helma. Nee, helaas, het gaat niet, Gerard.
Toch zelf. Ga ik het voorlezen?
Ja,
zeker. Oké. Nou, daar staat dus in 1 Samuel 23, die 3de keer van dat verbond sluiten. Sauls zoon Jonathan zocht David in Goreza op om David te zeggen dat hij op God moest blijven vertrouwen. Dat is al heel mooi, hè? Van vriendschap, dat je dat zegt tegen elkaar. Vertrouw op God. En hij zegt, je hoeft niet bang te zijn. Mijn vader Saul zal je niet te pakken krijgen. Terwijl die Saul hem voortdurend op zijn hielen zat. En verder zegt hij, jij zult koning van Israël worden. Jij en ik zal je tweede man zijn. Wow, hij stelt zich nederig op en samenwerkend. En verder nog, en dat weet mijn vader zelf ook. En nadat ze samen ten overstaan van de Heer hun vriendschapsverbond hadden bevestigd, ging Jonathan terug naar huis, naar Saul. Wat een vriendschap. Wat geweldig. En in 2 Samuel 1, als Jonathan net is overleden, gesneuveld in de strijd, dan zegt David nog het volgende over Jonathan, dat hij hem zeer lief was. Wonderlijker dan de liefde van vrouwen. David had voor en tijdens zijn eigen huwelijk een diepe kameraadschap met Jonathan, met wie hij zijn diepste vragen en angsten kon delen. En ik gun ieder van jullie, elke man en vrouw, om zo'n vriendschap te hebben. Mannen onder elkaar en vrouwen onder elkaar. Ook als je getrouwd bent. Het is toch anders om open te zijn van man tot man en van vrouw tot vrouw. Ja, niet om te roddelen over het andere geslacht van, hey, is jouw vrouw ook zo, zus en zo. En dan een beetje cynisch over te lachen. Nee, om eerlijk naar jezelf te kijken. En juist in het kader met een vriend. En dat je aan hem vraagt, of aan haar als je vriendinnen hebt. Ken jij dat nou ook, wat ik ervaar in mijn situatie thuis of op mijn werk? Of als je elkaar vraagt, joh, wat denk jij dat ik zou moeten doen? Zoals Jonathan hem wijst om de weg van God te gaan. Of vragen te stellen van, joh, hoe doe jij dat nou in zo'n situatie die ik lastig vind? Wat is dat mooi om een diepe vriendschap te hebben? Ik gun dat zo ieder van jullie, zo'n vriendschap zoals David en Jonathan hadden. En zo begon zijn crisisjaren bij David met het onderwerp verlies. Het tweede gaat over angst. Het tweede plaatje kan je erbij laten zien, Maurice.
Ja.
Kijk, David was dan wel aan de aanslagen ontsnapt van Saul, maar hij was voortvluchtig en vogelvrij. Want Saul die liet het er niet bij. Hij ging de woestijn in om hem overal te zoeken. En als hij hoorde waar David mogelijk was, trok hij met duizenden soldaten op hem af. Wat een angstige situatie. En daarom heb ik dat plaatje van zo'n hert neergezet. Die angstig achterom kijkt. Misschien ken je het al in de natuur. Prachtige beesten die zomaar weg kunnen schieten. Want ze zijn zeer op hun hoede. Mooi om te lezen hoe David dat ook daarmee omgaat. Trouwens, David gaat als hij die woestijn ingaat, eerst nog naar Samuel in Rama. En hij vertelt aan die profeet die hem gezalfd heeft, wat er allemaal aan de hand is. En ze zoeken eerst hun veiligheid in de plaats Najot. Maar hij moet verder. En David die neemt afscheid van Jonathan en gaat naar de priester Achimelech in Nob. Daar vertelt hij hem niet de waarheid als hij vraagt om brood en om een zwaard. Het zwaard van Goliath krijgt hij mee. Ik weet niet hoe jij dat beleeft als je zo'n verhaal leest, dat David met een leugentje om bestwil vraagt om brood en zwaard. Kan dat wel als toekomstige koning, als man die bekend staat om echt te doen wat God wil? Ja, gelukkig hoef ik er niet over te oordelen. Of dat nou een leugentje om bestwil is, of dat hij dat moet belijden aan God. Lees ook niet hoe David daar later mee omgaat. Wel weet ik dat ik zelf ook dat had kunnen doen. Als angst je te pakken heeft, ja, hoe reageer je dan? En zeker in Davids situatie dat hij haast moest maken. Want Saul zat hem op de hielen en de Edomiet die daar ook werkzaam was, die verraden hem. En zei van, joh, Saul, je moet snel komen. Dat angst, dat hoorde ik laatst een mooi verhaal van iemand die ik ontmoette. Ik heb al een tijdje door een gesprek over boos zijn en dat soort dingen met iemand. En die heeft een garagepoetsbedrijf. En toen ik daar een keer was om met hem weer eens bij te praten, toen zat er een andere meneer aan tafel, een veertiger, noem maar Jan. En Hij zat zo wat te lunchen met mijn vriend. En ik zei, joh, hoe ken jij dan Anton? En hij begon te vertellen over zijn leven. Hij had een redelijk goed leven gehad in het verhandelen van wiet. En nu zat hij daar, gescheiden, zonder werk, redelijk los van alle zekerheden. En hij zei, ja, ik heb gelukkig Anton leren kennen. En hij geeft me wat werk als we dat kunnen hebben in deze tijd, om auto's te poetsen. En ik voel me echt gelukkig. Ik was verrast. Ik denk, hé Jan, gelukkig? Ik bedoel, als ik jouw leven hoor, bedoel, het was wel in een branche die ik niet zou kiezen, maar je had het goed en zo. En je had een gezin en waarschijnlijk een leuke auto. En zei, ik zeg, waarom gelukkig? Waarom zeg je dat? Hij zegt, ja, en dat sprak me aan. Hij zegt, ik heb nu vrede. Ik hoef niet meer achterom te kijken. Want in die wereld, Anton was dat zelf ook overkomen, omdat hij af en toe dat soort jongens helpt. Mannen, dat die wel eens een keer klem gereden werd en met een aantal geweren op zich gericht bedreigd werd, omdat hij weet waar sommige mensen hun geld vandaan halen. Maar als je niet meer achterom hoeft te kijken, mensen, dan is dat een zegen, omdat God onze bescherming is en we mogen de dingen van vroeger belijden. En dan zijn we schoongewassen en dat vieren we ook straks met het avondmaal. Het mooie is rond dit onderwerp angst, en we gaan weer proberen dat we een lezing doen door Helma, is dat David in deze periode heel veel psalmen heeft geschreven. Ik weet niet of jullie dat weten, maar je moet eens bladeren in de psalmen tussen psalm 52 en 63. Daar staan er 6 van David. Allemaal vanuit zijn hart geschreven, hoe hij daarmee worstelt en de dingen bij God brengt. En we gaan proberen een stukje uit Psalm 57 voorgelezen te krijgen van Helma. En anders ga ik het zelf doen. Maurice, laat even kijken of we kunnen schakelen.
Nee, helaas Gerard, hij doet het niet.
Wat jammer.
Ja,
nee. Nou, dan sla ik Psalm 57 op.
Ik wil dat voor je lezen, ons tak lezen. Oké. Ja. Psalm 57, dan staat in vers 2. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig, want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Vers 5. Tussen leeuwen moet ik liggen, tussen dieren die mensen verslinden. Hun tanden zijn speren en pijlen. Hun tong is een geslepen zwaard. En vers 8. Mijn hart is gerust, o God, mijn hart is gerust. Ik wil voor u zingen en spelen.
Ja, een aantal fragmenten. En ik hoop dat je dat zelf ook durft te zoeken, nu, maar ook in andere spannende situaties, om echt tegen God uit te praten wat je bezighoudt. Hè? Dat je je voelt door leeuwen omringd. Nou, David wist wat leeuwen waren. Maar dat hij ook langzamerhand, als hij zich uitspreekt en dingen van zich afschrijft, misschien schrijf jij Psalm 151 als gewoon een persoonlijke psalm, en dan hoop ik dat hetzelfde gebeurt als bij David. Dat je de vrede van God in je ziel gaat ervaren. En misschien is die morgen weer weg, maar ga dan opnieuw naar God toe. En dat brengt ons bij het laatste punt, hè? Leven met God. Want daar gaat het ook dan ten diepste om. Hoe doe je dat? Met angst en verlies. En in de dia staat leren, leven met God. Maar ik zou eigenlijk willen toevoegen leren. Leven met God. Want het is ook genade bij God dat we met vallen en opstaan dat mogen leren. Nood leert bidden, zegt het spreekwoord wel. En nood hoop ik ook dat ons brengt naar het zoeken naar aspecten in Gods woord. Hoe moet ik nu reageren in deze situatie? Het zoeken naar Gods leiding. En ook het wachten op Gods tijd. En we kijken ook naar dat David ook weende om Saul. Ik wil nog 4 situaties van David in die woestijnreis langsgaan. Het eerste past wel goed bij Moederdag. Er staat dat David zijn ouders, die ook zich bij hem aansluiten, samen met 600 mensen van allerlei allooi heet dat. Dus het was niet de ideale gemeente die David om zich heen kreeg. Het waren mensen die het ook beter vonden om te vluchten voor Saul, zeg maar. Maar ook zijn familie, want ja, in die tijd was het ook de gewoonte dat ook je familie bedreigd werd met dood als jij een tegenstander werd gevonden door de koning. En zijn vader en moeder komen bij David en dan brengt David ze onder bij de koning van Moab. En daar zegt hij tegen die koning, sta mijn vader en moeder alstublieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken, totdat ik weet wat God met mij voor heeft. Mooie laatste woorden. Ik denk, ja, ik kan niet en helemaal bezig zijn met mijn vader en mijn moeder, want dat is veel zorgen en ik heb zoveel zorgen aan mijn hoofd. Ik zoek een goede plek voor ze. Wat een geweldige uitwerking van het gebod om je vader en moeder te eren en voor hen te zorgen. Het tweede aspect is dat als hij met een groep in de plaats Kehila is, met zijn groep, dan voelt hij zich, weet hij niet of hij daar een aanval moet inzetten, want hij wordt bedreigd door de Filistijnen en zijn mannen zijn bang. En dan vraagt David wel 3 keer Gods leiding. Heel mooi om zelf eens te lezen in 1 Samuel 23 vers 1 tot 13. Want zelf krijgt David als eerste het antwoord van God, ja, je kan aanvallen, want ja, ik zal je daarin zegenen om je te bevrijden van je vijanden. Maar die mannen zijn zo bang. En dan zegt David, nou dan zal ik nog een keer aan God vragen. En later nog een 3de keer, maar dat verklap ik niet, moet je zelf maar lezen. En dan die 3de situatie die op het plaatje ook stond bij deze dia. Dat David, ik noemde het al in die spelonk, Saul kan vermoorden, hè? Altijd interessant verhaal, Saul is koning, maar koning, keizer, admiraal, poepen moeten we allemaal. Dus ja, hij gaat naar die spelonk om zijn behoefte te doen. En dan zeggen zijn mannen van David, dit is je kans. Dit is het moment waarop de Heer doelde toen hij zei, ik zal je vijand aan je uitleveren. Je kunt met Saul doen wat je goed doet. Ja, dan zit David dus daar in die spelonk verborgen en Saul komt daarin om zijn behoefte te doen. En dan zeggen je omstanders, joh, dit is de moment van God. Maar David niet. David weet dat zolang God Saul niet heeft weggenomen als koning, hij moet wachten. Wat is dat knap. Daar heb ik diep respect voor David. Dat je niet denkt, van, nou, ik ben toch veel beter. Ik kan het beter. Die koning die moet weg. Hij zegt, nee, dat doe ik niet. En zelfs ook die keer daarna dat hij samen met een medestrijder naar Saul's tent gaat en het bekertje water naar zijn bed, zouden wij zeggen, meeneemt, een kan met water. Zo dicht was hij bij Saul genaderd. En ook toen heeft hij besloten, nee, God geeft mij niet de opdracht en niet dit past niet bij God om koning Saul te doden. En dan is 4 als laatste situatie. Die situatie, neem deze nog niet, maar die komt straks. Die situatie bij Abigail, bij Nabal. In die woestijn in Zif. En daar, dat is wel mooi. Klaarblijkelijk, ik zou er meer over willen lezen. Dus David met die 600 man die dus van allerlei achtergronden hebben. Heeft hij toch een hele een samenwerking weten te regelen, een goede samenwerkende groep. En zij passen af en toe op erop dat niet allerlei rovers, schapen en andere runderen die daar gewijd worden door boeren, worden geroofd. En dan Nabal, die een van die mensen is die daar woont om met zijn kuddes, die heeft feest, een schaapscheerdersfeest of zoiets. En dan vraagt hij vriendelijk en beschaafd van, ja, zou je wat van je feestmaal willen delen met ons? Want we hebben altijd goed gepast op jouw kuddes. Niet in de zin van, dat ken je misschien wel of hoor je wel eens, hè, van nou, dan kom je terug bij je fiets en dan staat er iemand van, nou, ik heb op je fiets gepast en kan ik even vangen. Nee, dat gaat bij David anders. Hij vraagt dat vriendelijk. En dan wordt Nabal enorm boos. Zo van, wat heb ik met jou te maken? Wie ben je eigenlijk? En ja, dat schiet bij David in het verkeerde keelgat. En hoe ga je daarin dan ook weer om met God? Nou, degenen die mij kennen weten dat ik vooral gefocust ben op dat soort verhalen in de Bijbel over vanuit mijn bediening om mensen te leren goed boos te zijn. Maar David wordt dus hier heel goed boos, stevig boos. Hij wil eigenlijk erop losslaan, hij wil Nabal vermoorden. En dan komt de vrouw van Nabal, Abigail, die komt spoedig, heel gehaast naar hem toe. Die heeft gehoord dat er de onheil dreigt voor haar gezin. En ze komt hem toe, naar hem toe. En dan zegt ze van nou, met geschenken van doe dit niet. En ze heeft dan diverse opmerkingen daarbij. En die willen we ook even nog lezen uit 1 Samuel 25. Maurice, als jij dat weer wilt doen, dan is dat mooi.
1 Samuel 25 vanaf vers 28 en 30 tot 32.
Ja.
In vers 28 staat, vergeef me alstublieft dat ik heb gefaald. Ik weet zeker dat de Heer uw huis zal laten voortbestaan. U trekt immers voor de Heer ten strijde. Er mag bij u dus uw leven lang geen spoor van kwaad te vinden zijn. En dan vanaf vers 30, er staat, wanneer de Heer al zijn goede beloften aan u inlost en u aanstelt tot vorst van Israël, zult u niet gehinderd worden doordat u uw geweten hebt belast door het recht in eigen hand te nemen en onschuldig bloed te vergieten. Wanneer het eenmaal zover is, mijn Heer, vergeet u die rest dan niet. David antwoordde, ik dank de Heer, de God van Israël, dat hij u vandaag op mijn weg heeft gestuurd.
Ja, dankjewel. Dat is een mooi principe wat Abigail aanstipt. Hè? Dus zij weet ook dat David koning zou worden. En dan zegt ze van nou, let op David, als je nu iets doet, dat gaat meewegen later. Dat ondermijnt je gezag als je straks koning bent. En ik hoop ook dat het jou, als je jong bent of wat ouder al, in welke omstandigheden, dat we niet alleen denken, ja, nu wil ik iets doen vanuit je emotie. Nou, dit was een negatieve daad, maar soms kan je ook positief iets aangrijpen wat toch niet Gods tijd is. Wacht op Gods tijd en besef dat het invloed heeft op je naam en later je kan achtervolgen. Natuurlijk is ook daar weer vergeving voor mogelijk, maar mooi dat Abigail zegt, joh, straks gaan mensen je daarop onderuit proberen te halen. Je ziet dat bij allerlei politici gebeuren in Nederland en andere landen. Eén fout ding vroeger, dat blijft je achtervolgen. En David is heel blij dat Abigail hem bepaalt bij de dingen van God om de rechte sporen te blijven volgen. En zo is David dus bezig in die crisisjaren om te leven met al die dingen. Met verlies, hij zoekt troost bij het verlies van Jonathan en van zijn baan. Hij geeft angst de ruimte. Hij uit het, maar gaat er ook wijs mee om. En met vallen en opstaan volgt hij Gods wil, zoekt hij Gods wil. En dat is ook iets wat God wil ondersteunen. En ik wil eindigen met dat vers uit Jesaja 43, wat ook op de dia staat. Zie, zegt God, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het, heb je het nog niet gemerkt. Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis. Wat een belofte van God. Waar God mee doorgaat met jou, zoals hij met David dat deed. Niet alles gaat misschien zo makkelijk op de tijd die jij zou willen, maar God is je aan het vormen. David aan het vormen. En juist in de crisissituaties, daarin is te zien dat we beelddrager kunnen zijn en mogen leren zijn van God. Hoe ga jij nou om als het allemaal moeilijk is? Je buren zien kijken naar je, familieleden, collega's. En dat hoeft niet perfect te zijn, maar we zoeken de weg omdat het zo is mijn ervaring, zo bijzonder is om juist steeds dichter bij God te leven en zijn weg te gaan. Want dat geeft diepe, diepe vrede, ook als de omstandigheden wankel zijn en angstig. Zullen we bidden? Heer, dank u wel dat u een levende God bent, toen en nu. In de woestijn en in Israël en nu in Aalsmeer en in Almere. U weet wat we nodig hebben. Misschien rond verlies, misschien rond angst. misschien in het zoeken van u, dat we dat lastig vinden. Heer, we spreken uit dat we verlangen dat u dichtbij komt en blijft en ons genadig helpt in al die gebieden. En we willen ons toewijden aan uw koninkrijk, zodat dat komt nu en als Jezus terugkomt. Amen.